Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ja, we gaan naar Mexico toe en daar kan Max Verstappen een grootheid gaan evenaren. Alain Prost?
Alain Prost,
ja.
Prost.
Prost volgens het AD-collega.
Ja, nee, die hij is niet zo groot trouwens hoor, Alain Prost. Dat is een heel klein mannetje, maar in status wel.
In status wel,
ja. 51 zegens.
Ja, ja, Verstappen, ja, wat ik zeg, dendert maar door, Moeken. Maakt niet uit.
Het Formule 1 seizoen dendert door. Triple header, tweede op rij, een paar dagen geleden al Austin gehad. Ja, we gaan weer volle bak vooruit.
Ja, voor de mensen die denken dat wij uitgepraat raken, absoluut niet. Echt, het draaiboek staat bomvol. Dus laten we direct gaan beginnen.
Radio check.
Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Mexico. Mijn naam is Bas Scharwachter en we zitten hier in de nu.nl studio met Patrick Moeken.
Goedemorgen, goedemiddag. En goedenavond, speciaal voor mailer Sjoerd.
We hebben al, ja, Sjoerd Sjoerdsma heeft gemaild dat Moeke hiermee moet stoppen.
Ik wil zelf ook mailen. Dat wil ik.
Ja, ik ga ook zo meteen mailen.
Ja.
Joost Nederpelt, je hoort hem al, is er ook.
Ja, ik heb er nu al geen zin meer in.
Jawel. Ja, we hebben er zeker wel zin in, want Hopin Tung is er ook weer bij.
Zeker. Heb je mijn mail nog gehad over tegen de klok in en met de klok mee?
Bas, ja, jij wil dat weer terugkrijgen.
Onder mijn, pseudoniem.
Ja, kusjes hadden die. Nee, ja, sorry, dat feitje over met de klok mee, dat gaat in Brazilië wel weer even komen. Ik ga het wel weer even aanhalen.
Gewoon doen.
Gewoon doen. Hopin, jij bent derde geworden, hè, in de Super Taikoo Series.
Ja, afgelopen weekend.
Hoe mooi was dat voor jullie?
Tweede podiumfinish van het seizoen. De vorige was tijdens het 24 uur van Fuji. Afgelopen weekend was de 3 uurs race op Okayama, een klein circuit, ongeveer 3 uur vanaf Osaka. Typisch Japans circuitje. Ja, echt waar?
Ja, ja. Een keer met Tom Coronel.
Middle of nowhere.
Ik kan me 2 keer dingen van herinneren. Eén, dat er Mike Knight corner heb je daar.
Klopt, ja, inderdaad. Leuk.
Ja. En er stond een automaat waar gewoon hete bakjes patat uitkwam. Nou, dat vond ik geweldig.
Oh ja, die heb ik niet gevonden. Met.
Nee?
Had je even moeten zeggen van tevoren. Ja, dat valt er een beetje tegen. Nee, maar nee, het was een goed weekend. Denk ik het meest competitieve weekend voor ons dit seizoen qua snelheid van de auto. Zat misschien leuk. Net iets meer in qua resultaat, maar we hadden een probleempje met de traction control. Die is bij ons nog wel toegestaan in de race. Ja. En voor, laten we zeggen, de professionals op de auto is het niet zo'n probleem. Maar in endurance racing delen we de auto natuurlijk met een M, als we dat noemen. En als de traction control dan niet zo goed werkt, is dat voor die persoon relatief wat moeilijker. Dus in de race hadden we niet echt de pace zoals we die hadden in de kwalificatie. Maar desondanks tevreden. En nog 1 race te gaan in Fuji volgende maand.
Spanning en sensatie. Nou, daar gaan we het dan ook nog wel even over hebben. Ik vind het leuk om dat van een coureur zelf te horen. En we gaan jouw kennis gewoon weer in deze uitzendingen gebruiken. Net als de kennis van de luisteraars. Echt, we hebben voor de mensen die de terugblik hebben geluisterd. We hebben gevraagd, mail even wat jij vindt van het sprintrace format. Nou, ja, ik ben nog steeds de mailtjes aan het doorspitten.
Ja, mega betrokkenheid.
Ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. We hebben echt tientallen, honderden mailtjes gehad.
Ja, we zeggen er gelijk bij dat Mexico geen sprintrace is. Hè?
Dat niet.
Nee.
Wat voor race is Mexico wel, Joost?
En een normale race. Gewoon met een opbouw, met vrije trainingen en een kwalificatie op zaterdagmiddag.
Oh ja, dat kan ook, ja.
Ja, voor ons zaterdagavond.
Regen.
Ja, het tijdverschil is groter dan met Austin, maar Mexico gaat zondag niet naar de wintertijd. En wij wel, want de klok gaat een uurtje achteruit.
Op zich is dat gunstiger.
Het is in dit geval gunstig voor ons.
Ja.
Ja. En dus de race is volgens mij gewoon weer om 9 uur 's avonds.
Ja, klopt.
Ja, als de tijd achteruit gaat, dan
heb je een uurtje langer slaap. Ja.
Ja. Oh, dit is de gunstige variant.
En verder is Mexico de hoogst gelegen Formule 1 race ter wereld. 2200 meter. En daardoor is het zuurstofniveau maar 78% van wat het normaal is. Ik heb dit net allemaal in een document van Mercedes gelezen.
Dus, oh, ik dacht dat je het uit je hoofd wist.
Nee. En die zitten er wel eens een paar millimeter naast. Dus hou me te goede. Ja. En dat heeft invloed op downforce en op de motoren. En daar gaan we het verder zo nog over hebben. Wat voor effecten dat heeft.
Ja, kleine rectificatie. We moeten Joost niet altijd serieus nemen. Die begon namelijk over Tom Price. Die was gecrashed in...
Nee, dodelijk verongelukt.
Ja, dat bedoelde ik inderdaad. Ja, ja, dodelijk.
Omdat er een Marcel overstak. En ik zat er 2 jaar naast. Laat ik het zelf gewoon zeggen. En ik baal daar gerust wel van. Want ik zei 1979 en het was 1977.
Ja, dat is toch...
Dat is schandalig.
Gemierenneuk.
Nee.
Dat is gewoon, ik moet wel feitelijk juist zijn.
Ik ben van de feiten. En dan moet je wel feiten noemen. En dan moet je niet 2 jaar naast zitten. Dus.
Hoop in. Vroeger, in 2017, 2018. Toen won Max Verstappen vaak de Mexicaanse Grand Prix. Althans 2 keer won hij hem. Vaak.
Ja,
omdat hoogteverschil invloed had op de Red Bull en daarmee de turbo van de auto, dat is inmiddels een verhaal voor de vaste luisteraars, die weten dat. Heeft dat op dit tijdperk nog invloed eigenlijk?
Ja, zeker. Natuurlijk, want we gebruiken nog steeds hybride turbomotoren. En, dus dat is nog zeker van invloed.
Maar?
Dus, nou, niet per se maar.
Oh.
Nee, het heeft nog steeds invloed natuurlijk. Maar ik denk wat je ook niet moet vergeten is dat... De teams maken natuurlijk ook grote ontwikkeling door qua auto. En wat Joost net al aanhaalde, is dat het natuurlijk niet alleen om motoren draait hier, maar ook om downforce. En Mexico is een van de circuits waar je dus eigenlijk met zoveel mogelijk downforce probeert te rijden. De allergrootste vleugels komen op de auto, de Monaco vleugels eigenlijk. Maar qua hoeveelheid downforce en grip die je hebt, kun je het een beetje vergelijken met Monza. Zo moet je het ongeveer eigenlijk zien.
Ja, heel gek hoe dat werkt. Ja, ik zei ook de maar, omdat... Zie je de consequenties wat minder? Dus vroeger had je een Red Bull dat in één keer boven zichzelf uitsteeg. Ik heb nu het idee dat die verhoudingen gewoon een beetje hetzelfde blijven.
Ja, toen hadden ze natuurlijk een voordeel met de turbo. Het formaat van turbo, die destijds op het circuit in Mexico in de ijlere lucht beter werkte. Ik heb inderdaad het idee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet goed weet wat de laatste stand van zaken is wat dat betreft. Maar ik heb het idee dat het inderdaad iets minder is geworden. Alhoewel we natuurlijk wel zagen dat vorig jaar Mercedes hier behoorlijk sterk was. Vergeet niet dat we Hamilton volgens mij in Q1 en ook Q2 sneller was dan Verstappen. En eigenlijk alleen Verstappen in Q3 met een goede ronde uiteindelijk ervoor stond op pole position. Maar dus ik ben wel benieuwd hoe dit weekend de kaart geschud zijn. Zeker met als we kijken hoe de afgelopen race in Amerika verliep. En zeker ook met een oogschouw genomen dat Ferrari op Monza natuurlijk ook behoorlijk snel was. En die waren hier vorig jaar niet snel.
Nou ja, Mercedes vorig jaar, om daar even op in te haken, was ook snel. Omdat hun high downforce pakket, dat zag je eigenlijk ook afgelopen weekend, dat is hun beste pakket, relatief. En dus als ze die kunnen rijden, dan zijn ze sowieso met dit concept auto het beste, relatief. Alles is relatief natuurlijk. En ze konden vorig jaar, Mexico is redelijk vlak, veel vlakker dan Austin. Ze konden daar ook relatief laag rijden. Leuk dat er een actueel haakje daaraan zit.
Ja.
Dus ze hadden daar minder last van gestuiter en porpoising. En dus ze konden daar eigenlijk de auto zo dicht mogelijk rijden bij hoe ze hem eigenlijk bedoeld hadden. En daarom, en dat gold trouwens ook een beetje voor Interlagos, wel dat wel wat hobbelerig is. Maar dus daarom paste die auto daar gewoon goed bij. Alleen uiteindelijk wonnen ze de race nog steeds niet. Dus
nee,
ik denk dat Red Bull nog steeds gewoon heel erg snel is.
Ja, moeten we daar toch wel even over hebben, over afgelopen weekend. Voordat we zo meteen verder over Mexico gaan. We kregen meerdere vragen binnen, onder andere van Jochem. Kenneth van der Zalm mailde ons en twitterde ons. Koen Wouters, Monique Janssens, allemaal met de vraag: waarom is Hamilton wel nou in de hoofdrace gedisqualificeerd en niet in de sprintrace onder andere? Dat ten eerste, vraag 1.
Ja, heel simpel, hij is alleen na de hoofdrace gecontroleerd.
Ja, dus dat is gewoon het feit.
Ja, en het is marge, je mag een millimeter van die skidbloks van 10 millimeter afslijten, dus 9 millimeter, en daar zaten ze onder.
Ja.
Hoeveel eronder, dat weten we niet, dus dat kan ook 8,9 geweest zijn, of 6,7, you name it. En je weet niet wanneer dat gebeurd is. Want ze rijden natuurlijk in de sprintrace met veel minder benzine.
Ja.
Dus dat kan best zijn dat dit pas in de hoofdrace gebeurd is. Maar dat doet eigenlijk ook allemaal niet helemaal ter zake. Er is na de sprintrace niet gemeten en na de hoofdrace wel. Dan kan je iemand alleen voor de hoofdrace disqualificeren, niet voor de sprintrace.
Dat is het feitelijke. Maar dan, Moeke, is het de situatie als volgt. Er zijn 4 auto's gecontroleerd op dit gebied. Daarvan is 50% gedisqualificeerd.
Ja.
Sainz is op het podium gekomen, is niet gecontroleerd.
Ja.
Weet je hoe dit is toch? Dit slaat toch eigenlijk helemaal nergens op?
Nou, het is best oneerlijk. En van wat ik begreep. Nee,
hoezo? Waarom is het oneerlijk?
Als bij de keuring 50% gedisqualificeerd is.
Dat klopt, maar het is niet oneerlijk. Het is misschien oneerlijk, maar je weet het niet. Je kan niet invullen hoe.
Ik weet het. Maar dat klopt.
Moet je wel gewoon bij de feiten blijven.
Wat zegt jouw onderbuik ook?
Ik heb begrepen, zoiets, dat weet Opin misschien ook, dat het kost 5 minuutjes om dat op te meten.
Ja, ze hebben het niet gedaan. Ja, dat is onder het mom van tijdgebrek.
Maar er zijn wat ook wel. Wat ook interessant is natuurlijk, dat je kunt als team zijn er volgens mij wel aanvragen of een soort van protest indienen of in ieder geval een aanvraag doen om anderen te laten controleren ook. Maar de kans is natuurlijk groot dat je dan zelf ook wordt gecontroleerd. En het is natuurlijk wel frappant dat niemand dat eigenlijk gedaan heeft.
Ja,
dus
inderdaad.
Misschien zegt dat ook wel wat.
Ja, want bijvoorbeeld Russell en Sainz zijn dus niet gecontroleerd. Teamgenoten van Hamilton en Leclerc.
Mm-hmm.
Ja, je gaat mij absoluut niet vertellen dat zij wel een goede auto hadden.
Hoezo? Waarom is dat, wat is dat voor rare aanname?
Zouden ze Sainz en Russell dan wel zo hoger hebben afgesteld?
Nee, ze hebben niet allemaal dezelfde afstelling. Je kan toch niet, om iets wat niet gecontroleerd is niet gecontroleerd, klaar. Dus je weet het niet.
En nee,
ze rijden met dezelfde auto's. Dan kan je niet er een soort van feit van maken dat hun ook een te ver afgesleten vloer hadden. Dat kan niet.
Moeken, even onderbuikje?
Ja, onderbuikje is leuk. Er zit natuurlijk wel een zekere waarschijnlijk.
We hebben deze vraag heel veel. Ik heb dit zo veel ontvangen.
Ik snap het volkomen. Ja. Het is heel apart als je vier auto's controleert en dan zitten er twee onder.
Het is wat anders. Ze hadden gewoon iedereen moeten controleren.
Als je hier de wiskundetechniek op loslaat, zou de kans berekenen. Technisch is de kans heel klein dat al die 16 coureurs die niet gecontroleerd hebben, dat die dan...
Ja,
maar ze zijn niet gecontroleerd. Ja. Dus dat is het probleem, toch?
Ik snap dat mensen vinden dat het oneerlijk is.
Ja, hoop in.
Maar tegelijkertijd gaan we natuurlijk wel... Je zegt gemakshalve wel van iedereen rijdt te laag. En daardoor is het te veel gesleten. Maar vergeet niet, Austin is een van de circuits waar je heel erg veel exit curbs nog mee pakt. En op die exit curbs zone raak je ook heel erg veel. En daarnaast is het ook op Austin zo dat niet op alle plekken van de baan de hobbels even groot zijn. Als je bijvoorbeeld op het rechte stuk iets meer naar links rijdt, meer verdedigen bijvoorbeeld in de race, relatief, dan rij je daar veel meer overheen. Dat zijn behoorlijke klappen. Dat zag je ook wel gewoon op de camerabeelden constant. En dus dat speelt ook wel mee. Het is niet per definitie. Ik zei, iedereen gaat gemakshalve vanuit. Ik zag veel commentaar van, mensen ze spelen vals, ze rijden te laag. Dus dan moet je ook maar op de blaren zitten. Ik denk als je het ook de bewoording leest van de FIA, van de stewards en de technical delegates, dat ze ook ze zijn enigszins gematigd met hun bewoording erin, vind ik wel. Niet dat teams met opzet hebben geprobeerd om de boel te flessen en te laag te rijden, maar dat het ook wel een beetje door de omstandigheden komt, circuit, sprintrace, noem maar op.
Ja, daar heb ik ook heel veel over gelezen. Ook een voormalig Formule 1 commentator was er ook super fel in, zag ik op Twitter.
Oh ja?
Ja, zie je wel, met een illegale auto had ik het ook gekund.
Ja.
Daar kwam het een beetje op neer.
Dat is ook zoiets. Die discussie heb ik ook moeten voeren op Twitter helaas. Maar je weet toch niet hoeveel ze hebben gewonnen met dit? Dat weet je niet.
Nee.
Dus daar kan je wel. Maar in dit soort situaties worden aannames heel snel voor mensen worden het feiten. Ook omdat ze graag willen dat het feiten zijn.
Precies.
Want ze
willen
graag. Ja, ze willen graag dat Mercedes heel erg vals heeft gespeeld. En Ferrari, dat willen ze graag. En dat Hamilton illegaal is en dat soort dingen. Dat willen mensen ook graag. En daarom worden dat soort aannames heel snel feiten.
Ja.
Wat ik denk dat er is gebeurd, is dat ze gewoon een klein foutje hebben gemaakt. En dat is stom. Dat is verwijtelijk bij Mercedes en bij Ferrari. En misschien nog bij andere teams. Dat weten we dus niet.
Nee.
En dat in samenloop met de omstandigheden, dat dus die auto net iets te laag zat, niet centimeters te laag. Want ik heb
nee,
ook
dat
allemaal.
Is, nee, dat is. Dat
allemaal. Maar ik heb het niet alleen tegen jou. Maar ook, ik zag ook allemaal vergelijkingsfoto's voorbij komen. Dat zijn momentopnames. Daar kan je helemaal niets het opmaken. Nee. Dus dat is gewoon. Het is niet zo dat ze daar heel erg de boel hebben lopen flessen of dat soort dingen.
Ze hebben
gewoon een beetje een foutje gemaakt. Iets te veel risico genomen misschien.
Ja.
Maar het kan ook net zo goed zijn, wat Hopin zegt, dat Hamilton en Leclerc steeds een curb op een bepaalde manier wel meepakken, die Sainz en Russell niet meepakken, en dat die daardoor net is afgezet. Dat kan ook. En zolang je het niet zeker weet, kan je wel zeggen, ja, het is oneerlijk, maar het slaat gewoon helemaal nergens op.
Ja,
en het komt door die ene vrije training, denk ik. Als we gewoon drie vrije trainingen hadden gehad, dan,
dat is de basis
dan hadden
van
ze waarschijnlijk allemaal... Je wilt toch veilig zitten, zeker als je weet wat voor sanctie erop staat. Dan ga je niet het risico nemen om hem... Dat je net wel of net niet aan de goede kant zit.
Kijk, en wat ik gewoon heel gevoelig vind is dat... Verstappen is er dan doorheen gekomen. Dus bij Perez weet je het natuurlijk niet. Maar Perez profiteert hier enorm van.
Ja.
Is niet gecontroleerd.
Maar Ferrari ook.
Ja.
Ze leveren een zesde plaats in voor een podiumplaats.
Exact.
Dus die zijn er eigenlijk nog bij gebaat
ook. Ja, bijna wel. En dan heb je ook nog... even kijken. McLaren is over Aston Martin heen gegaan. Ja, wat waren de verschuivingen geweest als je meer de... Weet je, het is gewoon best wel oneerlijk.
Ja, maar steekproef hoop in is toch niet heel raar? Ik vond ook dat ze allemaal hadden moeten doen, maar het is niet heel raar, toch?
Nee, helemaal niet. Dat is altijd, dat gebeurt eigenlijk altijd. Steekproef gewijs. Ik denk als je op de FIA-website de officiële documenten van evenementen gaat opzoeken, dat kun je gewoon doen. Dan zie je eigenlijk overal wel dat er gewoon steekproef gewijs bepaalde componenten worden gecontroleerd. En dat geldt niet alleen voor de vloer, dat geldt ook voor flex van vleugels en noem maar op. Dus dat is vrij normaal.
Ja.
En ik wil even terug wat Joost noemde, wat ik wel mooi vond wat je zei. Ik zag ook die beelden voorbij komen. Dat was van een Amerikaanse fotograaf, hè, Jamie Price. Die het ingaan van die S-bochten, die foto's van achter, de auto's van achter heeft gefotografeerd. Maar daar kan je natuurlijk totaal niets aan zien. Want als je de ene auto met volle brandstof rijdt, de andere rijdt met qualifying brandstoflood. Iemand is op outlap, iemand is op een vliegende ronde. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Dat is een beetje naar opzoeken van foto's en naar een resultaat toe praten eigenlijk.
Ja, nou ja, dat het dan in je straatje past. En de Red Bull die heeft sowieso nog iets meer rake ook. Dus die staat aan de achterkant sowieso iets hoger dan de Ferrari en de Mercedes.
Ja.
Het slaat helemaal nergens op, echt niet.
Terug naar Mexico, laten we het, want hier komen we niet uit.
Nou ja, we zijn toch wel eens op zich.
Ja, dat is waar.
Ja. Alleen, ja, nee, ik vind het gewoon niet oneerlijk dat Russell en Sainz, dat is mijn punt. En want ja, ze zijn niet gecontroleerd, klaar. Nou. Ja, en dan heb je gewoon mazzel.
Ik vind het wel oneerlijk, omdat mijn onderbuik zegt dat ze ook niet door de keuring maar
gelukkig wordt de sport niet bestuurd op basis van jouw onderbuik.
Toch hou je er wel een klein beetje ook een zure nasmaak
dat
aan
heb
over.
Ik ook.
Ja,
dat wel.
Ja, ja. En ook als je kijkt naar Hamilton, want Mercedes was gewoon snel in de race. En waarschijnlijk is de invloed van die lage vloer natuurlijk beperkt. Maar toch is die auto afgekeurd. Dus je zit toch weer te denken van ja, in hoeverre komt het nou daar en in hoeverre komt het nou daardoor?
Ja, en voor de sport, kijk, illegaal is illegaal. Daar bestaat geen discussie over. Maar er worden ook mensen wakker. En dan zien ze in één keer Hamilton. Hebben genoten van een Lewis Hamilton. Die was echt ouderwets in vorm. En dan zie je in één keer
Ik denk dat we nog wel enigszins blij mogen zijn dat Hamilton die race niet won. Stel je voor, hij wint die race. En dan dat hij dan... Dat je dan de volgende ochtend leest dat hij die Grand Prix niet heeft gewonnen.
Ja, Max Verstappen, dankjewel. Dankjewel daarvoor dat je gewoon gewonnen hebt. Om dan gelijk het bruggetje te maken, Moeken, naar Max Verstappen in Mexico. Het wordt niet voor niets vaak Maxico genoemd. Maar ja, hij zal de wind van voren krijgen door het Mexicaanse publiek. We hebben een voorproefje gekregen in Texas.
Ja, het zal best pittig worden, denk ik. Ook unieke tijd eigenlijk. Want ja, ze hebben allemaal hetzelfde shirtje aan. Hè. Ze juichen voor de Red Bull, maar wel maar voor één Red Bull natuurlijk. En ik weet wel dat we in Zandvoort altijd die discussie hebben gehad, dat we heel erg bang waren dat Hamilton werd uitgefloten. Ik moet eerlijk zeggen, is nooit echt massaal gebeurd.
Nee.
Dus dat valt het Nederlandse publiek absoluut te prijzen.
Zeker.
Maar ik denk dat Verstappen dit wel een heet gebakend weekend tegemoet gaat. Al moet ik wel weer meteen zeggen, dat interesseert hem allemaal verder geen reet. Want daar heeft hij gewoon pure lak aan.
Ja, ben je het daarmee eens, Joost?
Ja, nee, als ik Verstappen een beetje ken. Natuurlijk, het zal natuurlijk niet leuk zijn, want je hebt daar in Mexico dat enorme stadion natuurlijk. Hè, en stel, hij staat daar en hij wordt door het hele stadion uitgefloten. Dat is een scenario wat ik niet helemaal ondenkbaar is. Als ik de laatste races... Ja, in Texas was niet helemaal duidelijk waar het nou door kwam. Hè, of het nou om die gouvernering of om Perez. Maar
nou, het ging ook om Verstappen.
Want ze riepen wel Checo, Checo, Checo.
Ja, tijdens het Wil Helmers werd ook Checo geschreeuwd.
Dus dat is wel een voorproefje. Ja. En dat is voor niemand leuk. Dus natuurlijk haalt Verstappen zijn schouders misschien voorop. Maar dat is voor niemand leuk om dat mee te maken, denk ik. Aan de andere kant, ja. Mexico gaat ook gewoon weer voorbij. En dan gaan we naar Brazilië. En daar is je geliefd. Dus
Ja, hoe kijk jij ernaar? Want ik kan me ook voorstellen dat bepaalde rivaliteit in een sport ook wel weer leuk is. Maar gaat dit dan weer te ver?
Natuurlijk, rivaliteit hoort erbij, toch, in de sport. Dus hartstikke mooi, maar ja, uiteindelijk zou je dat altijd houden. En dat is niet alleen aan Formule 1 natuurlijk voorbehouden. Dat zie je ook in andere sporten gebeuren. En fans kun je niet controleren. Ik vind het wel zaak dat iedereen gewoon op een normale manier zijn werk moet kunnen doen. Want uiteindelijk is het zo dat de coureurs ook gewoon aan het werk zijn. En ik denk, wat Joost terecht aangeeft. Ik denk, was jij dat Joost of Patrick? Ik weet niet eens. Maar ik denk dat het Max echt aan zijn reet kan roesten. Wat het publiek daar schreeuwt of roept. Die stapt gewoon in de auto en die doet gewoon zijn ding. En dat is het.
Ja. Formule 1 is wel natuurlijk altijd, en dat is op inzet, het hoort er ook bij, die rivaliteit. Maar Formule 1, zeker als het met fans altijd gaat, is het wel altijd heel sportief geweest.
Ja,
vroeger zeker. In de jaren 90 zaten Schumacher en Hakkinen de fans allemaal gewoon door elkaar. Het maakt niet uit wat voor shirtje je hebt. Dat is wel iets veranderd de laatste jaren. We hebben natuurlijk ook die verhalen in Oostenrijk gehad. Maar ik hoop toch wel dat we het niet de kant op gaan. Dat het helemaal uit de hand gaat lopen. Een beetje rivaliteit is goed, maar het moet wel normaal blijven natuurlijk.
Ik moet wel zeggen dat ik in de Super Tycoon series zat ik wel de hele tijd van hup APR. Weet je wel, ik zat echt vol te juichen voor ze. Ze werden vierde, echt genaaid ook door Hopin, weet je wel.
Had gediscrimineerd moeten worden.
Je rijdt geen Toyota, begrijp ik, want die doet ook mee. meneer Toyota zelf.
Oh, is het zo? Oh.
Ja, zeker.
Okay. Ook overwegen Toyota te komen. Sorry, ik neem het allemaal weer terug. Ja. Nee, maar goed, een geintje natuurlijk. Maar de rivaliteit die zal er aanwezig zijn.
Al is het ook zo met dit soort dingen, dan denken we van tevoren dat het heel erg wordt. En dan valt
misschien
het
al mee.
Dat dachten we het eerste jaar ook in Zandvoort met Hamilton. Toen viel het ook heel erg mee.
Ja, ik denk niet dat Verstappen cadeautjes gaat geven. Om het thema eventjes die
een andere vraag
gaan. Ja. Ik denk dat als het al speelt, dat Verstappen misschien alleen maar meer is gebrand om dan deze Grand Prix ook te winnen.
Ja.
Maar dan, ja, cadeautjes. Hoe werkt dat ook?
Nou ja, je zou een scenario kunnen bedenken waarin Verstappen eerste ligt en Perez tweede. Dat hij dan misschien in gaat houden om wat te doen.
Ja, ja, gaat hij dan van zijn gas? Volgens mij hebben we dit vorig jaar ook al besproken.
Nou ja, het is nu niet echt nodig natuurlijk.
Ja, maar gaat hij dan van zijn gas af?
Heb jij Verstappen ooit iets zien doen wat hier ook maar bij in de buurt kwam?
Nee, maar het is nu wel iets anders natuurlijk.
Maar hij wil gewoon winnen.
Ja. Ja, omdat de titel is al gepakt.
Gaat hij niet doen, no way.
Ja, maar hoop ik denk als misschien toch meer dat Red Bull misschien de PRS de undercut zou laten gunnen of zo. Zoiets.
Ja, als hij bij hem in de buurt komt.
Zou het? Ja, precies. Nee, dan moet je ook wel de positie op de baan dermate hebben. Ik denk persoonlijk als het, weet ik veel, als ze vierde en vijfde liggen, dan misschien wellicht dat iets zal overwegen. Of overwogen zal worden, maar...
Ja.
Ik denk als ze eerst en tweede liggen bijvoorbeeld, dan kan ik me niet voorstellen dat Verstappen een overwinning zal gaan opgeven.
Nee, en aan de andere kant, het verschil is 39 punten in het voordeel van Perez en Hamilton, 2 en 3. Ja, hij heeft die puntjes ook niet echt meer nodig.
Nou, dan moet je gelijk denken aan Brazilië vorig jaar, waarin Verstappen dat wel had kunnen doen. En toen naaide die Perez heel erg, door niet van zijn gas te gaan.
Ja, daar zijn ze in Mexico heel boos over natuurlijk ook nog.
Nog steeds.
Dat is allemaal onthouden, ja.
Ja. Dus Verstappen had het een keer kunnen doen en toen was het wel gunstig voor het kampioenschap. Toen heeft hij dat niet gedaan, wat echt zeer kwalijk was. Wel,
nou ja,
kwalijk trouwens, maar niet.
Maar
Verstappen
werd
toen zesde, het maakte niks uit.
Ja, ja. En Verstappen die zei dat hij zijn reden had, toch? Dat had toen meer met Monaco te maken.
Met Monaco te maken, ja.
Ja, coureurs hebben een olifantengeheugen.
Maar het is meer kwalijk natuurlijk omdat toen ook het meer gevraagd werd door het team. Hè? Het wordt het was een instructie van het team en dat werd natuurlijk genegeerd. En dat is natuurlijk wel iets... Ja, ik weet niet. Uiteindelijk is het als je in de auto zit, een soort van individuele sport. Want de coureur die komt over de finish als winnaar of als verliezer. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel een soort van teamsport. En dat moet je toch wel een beetje in oogschouw nemen, vind ik.
Ja, dat is zo. Maar tegelijkertijd gaf dat ook wel heel duidelijk voor iedereen weer hoe de verhoudingen binnen Red Bull zijn. Want uiteindelijk is er maar één de baas. En dat is gewoon echt Max daar.
Ja.
Die bepaalt.
Ja, en toen had je natuurlijk ook nog dat, was het nog geen jaar geleden dat Perez natuurlijk ook best wel een grote rol had gespeeld in Abu Dhabi.
Ja,
dat is nu allemaal al zo lang geleden. Dus nu is dat allemaal,
toen was Perez ook wel de held. En
toen was Perez ook gewoon beter dan hij nu is, want nu is hij gewoon nog veel slechter.
Ja, ik denk dat het inderdaad voor Perez gewoon zaak is dat hij eerst maar eens op die tweede plek achter Verstappen komt te rijden.
Ja. Ja, nou dat gaat waarschijnlijk al niet lukken.
Want dat is al moeilijk genoeg, ja.
Nee, wat denken jullie? Gaat Perez gewoon tweede worden?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Als je ziet in welke vorm die nu zit... En hoe moeilijk die het heeft, dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat hij dit weekend zomaar wel eventjes in de buurt of in ieder geval achter Verstappen gaat zitten. Nee, het is, ik zou niet weten waarom wel.
Hoop in?
Zeker ook omdat, omdat op het screen Mexico, vanwege eerder genoemde redenen dat de lucht zo ijl is daar, vanwege de hoogte, de auto natuurlijk een stuk minder grip heeft. En als je al niet zoveel vertrouwen hebt in de auto en de auto beweegt gewoon veel meer, omdat er dus minder grip is... niet alleen vanwege de hoogte, maar overigens ook het asfalt is heel erg fijn. Ja. Dus heel erg gesloten. Dus ja, relatief glad eigenlijk zou ik kunnen zeggen. Als je al niet zoveel vertrouwd in de auto en de auto beweegt veel meer. Ja, dat helpt natuurlijk niet. En zeker ook in het middengedeelte in Mexico staan de muren wel relatief dicht langs de baan overal. Het is niet echt een straatcircuit, maar er staan wel veel muren langs de baan.
En als de druk er een beetje op staat bij Perez gaat het ook vaak mis. En dit is natuurlijk wel een weekend thuisrace, waarin de drukker toch stiekem wel weer volle bak op staat.
Ja, zeker. Ik wil nog even één vraag stellen over Austin. Leclerc, één stopper. Ferrari heeft de auto met de meeste banden, slijtage, banden, deg, noem het allemaal maar op. Waarom gingen zij daarvoor een één stopper? We hebben ze al een hele tijd met rust gelaten, Ferrari, maar die wilde ik toch nog even.
Het grappige is... Ja, ik had het in nabeschouwing met Patrick, maar we moesten het vanwege ruimte moest helaas die vraag eruit gelaten worden. Omdat het artikel anders te lang werd. Maar nee, inderdaad, daar verbaas ik me eigenlijk ook over. Zeker als je ook bedenkt dat Ferrari voor Austin bewuste keuze had gemaakt om relatief minder grote achtervleugel te rijden ten opzichte van bijvoorbeeld Red Bull en Mercedes. Dus ze reden al minder downforce. Nou, kom je in de kwalificatie daarmee natuurlijk altijd weg. Omdat je dan weinig brandstof rijdt en de grip van een nieuwe band... maskeert over één ronde gewoon dat tekort aan downforce. Maar je hebt dan wel natuurlijk die efficiëntie en die snelheid op de lange rechtstukken in die snelle bochten met die kleinere vleugel. Maar in de race ben je dan gewoon de pineut. Want je hebt veel meer slijtage natuurlijk, omdat je minder downforce hebt. En zeker in Austin, waar achterbanden zo kritiek zijn, Ik snap persoonlijk niet zo goed waarom Ferrari die keuze maakt om dan uitgerekend zij die keuze maken om één stop te gaan voor Leclerc. En zeker ook nog eens met Leclerc, waarvan we eigenlijk toch wel weten dat hij niet echt een bandenfluisteraar is.
Nee, ja, ik wilde hier ook naartoe, ook omdat ze, we hebben natuurlijk, Verstappen zei dat zelf ook na afloop in de persconferentie, van ja, ze komen dichterbij. Maar als je gaat kijken naar wat er nou eigenlijk gebeurd is in Austin, ook vooruitblikkend op Mexico, dan was Ferrari snel in de kwalificatie hierom, wat Topin net zegt. Dus ze hadden minder vleugel en in de kwalificatie, hè, ze hebben al dat die warm-up van de banden beter is. En ze hadden gewoon de grip van de band over één ronde, maar niet op race niveau. McLaren was ook niet heel erg sterk natuurlijk uiteindelijk. En Mercedes, ja, dan weten we dus ook niet eens van hoeveel ze nou profiteerden van de lagere auto. Maar uiteindelijk zaten die er wel dichtbij. Dus dat is een beetje de vraag, wat is nou het tweede team? En dan denk ik toch dat Mercedes op dit moment wel de tweede is in Mexico. Ook omdat die vorig jaar natuurlijk vrij goed waren.
Ja, maar dat heeft Ferrari natuurlijk in Monza ook. He, daarom stonden ze ook op pole position, omdat ze daar ook een kleinere vleugel reden. En toen was het commentaar van Verstappen al tijdens de race van, ze beginnen al te glijden. Wacht maar, we moeten gewoon even geduld hebben en dan komt het wel onze kant op.
Ferrari is gewoon een zaterdagteam. Dat is het eigenlijk. Of tenminste nu een vrijdagteam in Austin, maar het is gewoon een kwalificatieteam. Is het, dat is het enige punt waar ze nog shine kunnen pakken.
Maar de remproblemen bij Verstappen hebben natuurlijk ook wel een hoop vertekend.
Ook nog, ja.
Want als je de race pace kracht zag, was die gewoon bijna gelijk aan die van Perez. Nou, en als je weet dat Verstappen en Perez nagenoeg gelijke rondetijden noteren, dan weet je dat er echt iets aan de hand is bij Verstappen. Dus die had echt nog wel
zaterdag ging het veel beter natuurlijk.
Ja, ook dat. Ja.
Dus ik denk dat ze helemaal niet zo heel veel dichterbij komen. Misschien Mercedes een beetje.
Maar het is wel lekker om te kunnen zeggen voor Red Bull ook, dat je dan
weer... Ja, ze komen wel dichterbij. Ja. En ondertussen denk dat Hamilton dat ook wel weet. En die was ook vrij realistisch toch wel na afloop van hoeveel werk ze nog te doen hebben. Dus,
Ik ben wel benieuwd hoor. Mexico is bandensuitage echt heel erg laag. Ja. En dus misschien kan Ferrari er net iets beter mee wegkomen. Vergeet niet, we hebben het natuurlijk over downforce en grip, maar een van de grootste problemen voor een team in Mexico is eigenlijk de koeling. En dat is ook de reden, zeker vorig jaar, met de onbetrouwbaarheid toen van de Ferrari motor, dat ze natuurlijk, tenminste ik vermoed dat de reden was, waarschijnlijk niet zo snel waren daar, omdat ze gewoon de motor niet vol konden laten draaien. Dat hebben ze misschien dit jaar wat beter voor elkaar. Dus ze zouden nog best wel eens redelijk goed voor dag kunnen komen hier.
Interessant.
Op zaterdag.
Op zaterdag. Misschien kunnen ze het iets langer volhouden in de race vanwege eerder genoemde redenen. Mexico is echt gewoon... Ja, ik kan me nog wel herinneren toen... Ik heb daar een paar keer gereden met WEC. World Endurance Championship. En het was een van de weinige skis dat je op een nieuwe set uitging. En dan kom je naar binnen en dan maak je de afstelling en dan ging je weer naar buiten. Twee runs later reed je nog steeds bijna dezelfde rondetijd, wat natuurlijk echt ongekend was. Dat wordt misschien dit jaar wel iets anders, omdat ik zag dat Pirelli de drie zachtste compounds had meegenomen uit het spectrum.
Ja.
Dus dat is mede vanwege die reden, omdat gewoon de slijtage gewoon heel erg beperkt is.
Mag ik vragen waarom? Want je hebt best wel wat haakse bochten en waar je tractie voor nodig hebt. Dat is toch allemaal slecht voor de banden?
Weinig snelle bochten.
Dat is het vooral, hè?
Ja.
Ja.
Ja, er zijn niet echt veel supersnelle bochten. Het middengedeelte heb je natuurlijk wel die S-bochten die redelijk snel zijn. Maar wat ik zei, de eerder genoemde grofheid van het asfalt is heel erg laag.
Dus de slijtage is dus hoger als je in zeg maar de maggots-baggots combinatie of zo. Daar is het hoger dan dat je steeds moet draaien en keren en dat soort zaken.
Ja, als je die opbouwende wrijving zeg maar hebt, dat de auto heel erg op één kant leunt, hè, dan wordt die heel erg belast. Maar gewoon met alleen tractie, kan je op een gegeven moment wel last krijgen van de achterbanden, maar niet de laterale grip, die wordt daar niet echt heel erg mee beïnvloed.
Je krijgt sneller last van bandendegradatie vanwege oververhitting. Wat Joost al zegt, omdat je dus constant slip hebt. Vanwege het gebrek aan grip, vanwege het gebrek aan downforce eigenlijk.
Ja.
Glij je meer eigenlijk op de band. En dat glijden zorgt weer voor een soort van overfitting op de oppervlakte van de band eigenlijk. En dat geeft dus soms graining, overfitting.
Het zou echt mooier zijn, dat in films van vroeger heb je dat natuurlijk. En ook af en toe hoor je dat bij een straatauto wel. Dat als je hard door de bocht gaat, dat je dan dat gillende geluid hoort, weet je wel. Dat zou eigenlijk beter zijn als je dat bij Formule 1 ook hoort. Want dan wordt het wat duidelijker dat de banden heel erg zwaar hebben.
Ja.
Je hoort dat gewoon bijna nooit bij Formule 1, dat het geluid.
Ik weet niet of we dat nou in de uitzending erover of op de redactie. Dat dan hebben we het over wind.
Ja.
Weet je, en dan zeggen ze, de wind is toegenomen en zo. Ja, dat is zo oninteressant.
Ja, maar dit speelt wel een grote rol, maar je ziet het niet. Nee, het is gewoon een onzichtbare fenomeen. Ja.
En Hopin zal zeggen, nee, mega, dat is het belangrijkste dat ik moet weten van de race. Ja. Maar voor ons als kijker...
Zelfs in Super Tycho, dat is de reden waarom APR natuurlijk achter ons is gefinished, Bas.
Ah.
Want ik, voordat ik instap, kijk even naar de vlaggen. En dan zie ik, bocht 1 is tegenwind vandaag. Dus dan kan ik net wat later remmen.
Ja.
Het is super. Ripple Sector 1.
Geweldig.
Ja, maar je ziet ook nooit wanneer iemand echt remt of zo op tv. Dat is echt... Je ziet wel het verschil tussen 50 meter, maar niet tussen 10.
Jij wil aan remlichten. Ja. Zou wel beter zijn, ja.
Ja, ik weet het, ja.
Ja, we WEC hebben ze dat wel, toch? Jullie hebben ook remlichten, neem ik aan.
Hebben ook remlichten.
Ja,
maar ik heb altijd het idee dat daar een soort van vertraging in zit. Want ik kijk dan wel eens naar andere auto's en denk van... Het is echt onmogelijk dat ze zo laat remmen.
Ja, dan, gewoon om het beter te laten lijken dan het is.
Ja, of ligt aan jou hoop in, dat kan ook nog.
Dat kan ook, waarschijnlijk.
Ja. Hey, we gaan eens kijken naar...
Ik wil nog wat zeggen over het circuit.
Hij wil nog wat over het circuit.
Nou, ga je doen je ding.
We gaan ervoor zitten.
We hebben het natuurlijk best wel ook met hoop in heel vaak gewoon een gaaf circuit, hè?
Ja.
Ik vind Mexico gewoon geen leuke baan. Het is, als je echt kijkt naar kenmerkende bochten, het is het allemaal net niet, dat lange rechte stuk.
Je kan wel heel goed inhalen.
Ik vind je nog vrij positief met het is het allemaal net niet. Het is gewoon een niksbaan.
Nee, toch?
Nee, er is geen zak aan.
Nee. We hebben ook niet echt heel veel leuke races daar gezien nou in het verleden, sinds we daar zijn gekomen in 2015.
Nou, dat weet ik niet. Wat wel mee, toch? Met Verstappen toen, met Vettel, dat hij... dat was meer controverse.
Ja, echt spektakel.
Komt ook een beetje door die... Inhalen is ook gewoon best wel moeilijk. Door die stadionsectie die dan voor het rechtstuk zit. En dan verlies je al zoveel tijd dat je eigenlijk bijna niet kan inhalen.
Nee.
Dus, en de tow is natuurlijk ook... Dat is ook een gevolg van...
In de kwalificatie.
Ja, dus het DRS-effect is relatief groot door die grote vleugels. Maar de tow is weer heel klein. Dus uiteindelijk is het gewoon moeilijk om in te halen.
We hebben ook jaren gehad, we hebben wel eens video's gemaakt van... Ja, Verstappen moet niet op pole position komen hier.
Dat het ongunstig is, ook met die lange aanloop naar de eerste bocht.
2021, want dat met Mercedes op de eerste rij en Verstappen start toen als derde.
Ja.
En dat hij toen buitenom gewoon ze allebei uitremde.
Met de spanning van het kampioenschap ervoor op, hè?
Ja. Toen zat ik via Play nog in
het... puntje nodig.
Was toen een documentaire, zat toch in het huis van Jos toen?
Oh ja?
Ziggo was dat toen nog.
Ziggo was dat, ja. Dat Jos zat toen mee te kijken.
Ja, ik was er toen bij die race, maar het was echt briljant. Dat is een van de mooiste dingen die ik hem heb zien doen. Ja.
Ja.
Gewoon, dat is echt ballen.
Ja, op een cruciaal moment ook.
Ja. In het seizoen, ja.
Ja, Moeke, ik wilde nog één keer. Het feitje van de week gaat nooit komen, hoor.
Ik wil nog eventjes vertellen. Je hebt die running gag, Bas, over circuit links om rechtsom, tegen de klok in, klok mee.
Doe het nou niet
maar op. Maar ik zeg, dat is wat ik altijd zeg met Patrick, ook vaak in de voorbeschouwing. Circuits die veel hoogteverschil hebben, maar veel omhoog en naar beneden gaat, zijn eigenlijk altijd gaaf en geven altijd mooie races. Hè, kijk maar, Austin ook weer, daar gaat het best wel veel omhoog en naar beneden.
Zeker.
Mexico is natuurlijk zo plat als een dubbeltje.
Ja.
Maar is het ook een makkelijker circuit dan Alpine om als coureur op te rijden? Kan je dat zo zeggen? Wat minder uitdagend is?
Ja, ik vind het persoonlijk wel iets gemakkelijker.
Ja.
Wat wel, en dat is ook altijd wat ik vaak zeg, natuurlijk, circuits waar je veel langzame bochten in hebt, kun je natuurlijk ook relatief veel tijd winnen of verliezen. Het zijn vooral de langzame bochten waar je met een paar kilometer puur harder doorheen rollen, heel veel tijd kunt winnen. Dus het is wel zaak om ook gewoon precies goed die band ook in de window te krijgen. Want dat is natuurlijk ook lastig op zo'n circuit hier waar grip weinig is. De preparatie van zo'n band is heel erg lastig. Voor kwalificatie daardoor.
En dat lange rechte stuk. Want ik ga het niet weer... Ja, ik ga het wel zeggen. In de Formule 1 game, hè, dan heb je Baku en heb je Mexico. Ja. Ik verveel me echt heel erg op dat rechte stuk. Ja, ik heb soms zelfs dat ik even mijn telefoon erbij pak.
Jij bent natuurlijk een... ben jij nou Gen Z of ben je millennial?
Ik ben echt een millennial.
Millennial. Ja, jij verveelt je natuurlijk al als er 3 seconden niks gebeurt.
Ja, dat is dus echt zo. Ik ben echt wel dat ik even een appje ga kijken. Want, ja.
Jij bent van de TikTok. Het filmpje moet niet langer duren dan een minuut, want dan verveel je al. En laatst zei hij dat hij zich in Band of Brothers al verveelt.
Dus ja, Band of Brothers. Aflevering 6 en 7 was zo saai in de sneeuw.
Ja.
7 en 8, weet ik veel. Maar sorry, hoop in. Hoe is dat?
Een serieuze coureur. Ik wil niet zeggen dat ik mezelf daar onderschaar, hoor, overigens. Maar je bent natuurlijk wel... zo'n laag stuk geeft je ook weer extra veel tijd om na te denken of je nou wel of net die 2 meter later gaat remmen.
Ja.
Oh.
En dat is eigenlijk wel wat vaak in de gedachten van een coureur omgaat. Je bent natuurlijk constant... Ja, het gaat automatisch analyseren wat om je heen gebeurt en... afstand ten opzichte van de bocht, noem maar op. Maar je moet aan het einde van zo'n lang recht stuk natuurlijk wel de keuze maken van waar ga je remmen. En zeker in een kwalificatie heb je je band goed in de window. Want je ziet veel coureurs in Mexico natuurlijk ook die met blokkerend heel erg doorschieten daar. En dat heeft een reden natuurlijk, omdat nogmaals, warm-up is lastig, is je band klaar, vooral in de eerste sector. En je moet wel echt aanvallen. Ga je aanvallen of neem je net iets meer beleid? En dat daar zo'n lang recht stuk, gaat toch wel een beetje in het hoofd zitten van een coureur af en toe.
Maar je band koelt toch ook af op zo'n lang recht stuk ook binnen?
Ja, inderdaad, zeker. Ja. Daar hebben ze nog steeds die infraroodcamera's bij Formule 1 tegenwoordig?
Lang niet. Dat
zag je natuurlijk vroeger. Zag je natuurlijk wel vroeger wel mooi, hè? Ja. Dat je dus kon zien op die lange stukken dat ook die band dan echt gewoon helemaal... Ja, was het blauw dan weer? Blauw,
ja, het werd gewoon echt weer koud. En dan kom je bij de eerste bocht aan en dan heb jij geen grip omdat je band koud is.
Ja. Nou, ik zag van de week bij de Grand Prix van Amerika de batterijmeter. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Dat was Russell tegen, wie was het ook weer? En dat was 40 om 50, dus het maakte helemaal niet zo heel veel uit. Ik zou dat live willen zien. Dat mensen hun overtake gebruiken. En dat je ziet dat ze hebben nog 40% batterij over, of juist 20. En dat je weet dat Verstappen komt eraan, die heeft nog 80%.
Ja,
dat zou leuk zijn.
Ja, ja, maar aan de andere kant vind ik dat we tegenwoordig al zoveel van die infographics hebben, dat het ook wel een beetje...
Ja, maar dit heeft invloed op het racen.
Jawel, maar, ja.
dit is discussiëren met boeken. Je geeft gewoon een goed argument en dan zegt hij, jawel, maar... jawel. Of het nog erger, dan doet hij, ja.
Ja, je hebt misschien wel gelijk. Ja. Nou, ik weet niet, het lijkt me een leuke nieuwe dimensie. Net als
je zou kunnen hebben, theoretisch, dat Moeke naast de kant van de sloot staat, helemaal nat. En dan zegt hij, ik weet niet hoe ik nat ben geworden. Moeke, je bent net in de sloot gesprongen. Jawel, maar
was het niet aan het regenen? Ja.
Ik vind gewoon dat er veel graphics zijn. Ja,
dat mag. Ja.
Nee, dat is waar. Ja. Maar dat is ook al deze discussie dat je misschien 10 keer een DRS mag gebruiken. Dat lijkt me ook heel leuk. Dat je echt tactisch ziet van, oh, hij gaat nu DRS inzetten.
Nee, dan wordt het gamification. Gewoon, dan wordt het een Formule 1 waar we laatst nog zo op hebben afgegeven. Ja. Jij vooral.
Ja. Oké, Moeke, we gaan eindelijk naar het feitje van de week.
Joost heeft hem hè, dit keer.
Oh, ja. Joost, we gaan eindelijk naar het feitje van de week.
Ik zoek hem er even bij. Ja. Even kijken, dit jaar is het voor het eerst, laat ik het zo zeggen, voor het eerst sinds 1952, het seizoen is nog niet afgelopen, dat moet ik erbij zeggen, dat geen Britse coureur, dus Lewis Hamilton, George Russell of Lando Norris in dit geval, of een Brits team, officieel Britse inschrijving, een Grand Prix heeft gewonnen. Dus dat is 52, toen bestond de Formule 1 nog maar 2 jaar.
Maar dus het kan je eigenlijk vertalen dat we sinds 52 niet meer het Britse volkslied in dit seizoen hebben gehoord.
Exact. Heel goed. Je kent de jongen. Ja, soms laat hij zichzelf even zien.
Ja, dit feitje zag ik vaker voorbij komen. Ja, dus het Britse
volkslied. Het is jammer dat het een podcast is. Dat je niet zijn gezicht kan zien. Hè?
Hij was trots. Hè, dat
kunnen mensen gewoon bij me
Ja. Heel goed. Je ziet ook, volgens mij hebben we het eerder behandeld. Dat zie je vaak op TikTok. Dan speelt het Nederlands elftal. En dan vragen mensen zich af, waarom zie ik de F1 outro? Waarom hoor ik dat in één keer bij een voetbalwedstrijd?
Ja, het Wilhelmus.
Het Wilhelmus.
Ja, het Wilhelmus is een soort heel beroemd lied aan het worden, door Verstappen.
Nou, zo, ja.
Net als dat wij kennen allemaal het Duitse en het Italiaanse volkslied.
En het Oostenrijkse volkslied.
En het, zeker. Ja. Ja. En ook, maar dat is wel grappig, want het Duitse volkslied had ik zonder Michael Schumacher of Michael Schumacher nooit gekend, misschien.
Nee. Nou ja, hoe dan ook. klopt. Maar er zit natuurlijk een klein beetje een vals speel dingetje in. Hè, want Red Bull Racing zit natuurlijk gewoon in Milton Keynes.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een Brits team.
Max Verstappen is ook een Belg, toch?
Nee, don't go there. En Mercedes is natuurlijk... die hebben natuurlijk nog niet gewonnen. Dat is waar. Maar welk volkslied gaat er dan naar? De Duits
gewoon.
Ja, het is ook een extreem Brits team natuurlijk.
Ja. Brackley.
Ja, Milton Keynes.
Nou, ja, zowel motoren als...
Motoren worden in Brickford gemaakt.
Mag ik het feitje overtoepen?
Ah, graag.
In de laatste 11 Mexicaanse Grand Prix hebben 11 keer een andere polsitter gehad.
Geweldig.
Dus we hebben de laatste keer dezelfde polsitter gehad. Dat gaat van Senna en Mansell. En dan had je Rosberg, Hamilton, Vettel, Ricciardo, Leclerc, Bottas, Verstappen.
Ja, we waren ook heel lang bezig altijd met de eerste pol van Verstappen. Die kwam er niet.
Ja, 2018.
Ja, en hij had toen de jongste polsitter ooit nog kunnen worden. En toen ging Ricciardo er opeens met
die dat jaar
vandoor.
Helemaal niks van bakte. Nee, ook in de race niet, volgens mij.
Ja, nee, want we verstappen nog wel gewoon die race.
Ja.
Ja, dat kan je ook... Ik kan je dat niet meer eigenlijk... Dat lijkt alweer zo lang geleden. Dat er gewoon ooit een tijdperk was waarin Verstappen sporadisch een race won.
Ja, dat is wel
en dus
geleden,
niet altijd dat ook niet altijd favoriet was voor pol.
Ja, net zoals je altijd vergeet... Of tenminste, ik vergeet dat vaak. Dat tussen Barcelona en... Maleisië.
Zat anderhalf seizoen bij.
Anderhalf seizoen, ja. Dus dat is ongelooflijk. En hebben we nog een feitje. De laatste 10 keer dat Charles Leclerc pole position pakte, won een Red Bull uiteindelijk.
Dus Charles niet op pole kwalificeren?
Ja, inderdaad. Ja, zo. Dus dat is ook een omgekeerde uitspraak. Ja. De Verstappen-fan wil dat dus wel. Hup Charles Leclerc.
Ja.
Maar Moeke wil dat niet.
Nee, ik wil nog even terug naar 1952. Want dat is ook een record wat Verstappen dus kan breken.
Oh.
Want zes van de acht races dat seizoen, pak hem er even bij, werden gewonnen door Alberto Ascari in de Ferrari. Dat is 75% van het seizoen gewonnen door één en dezelfde persoon. En dat is een record wat Verstappen nu in principe al virtueel verbroken heeft. Want hij staat nu op 83% van de races gewonnen in een jaar. Namelijk 15 van de 18.
Moet je even in de microfoon praten?
15 van de 18, sorry. Ja. dus dat is nog een record wat hij ook... Dat is toevallig 1952 ook. En dat record kan hij dus breken.
Moet hij nog 2 van de 4 Grand Prix winnen dit jaar? Dan heeft hij dat.
Dan heeft hij het.
Ja. En dan kun je dus niet alleen zeggen van... Hij heeft de meeste races in één seizoen gewonnen. Maar dus ook procentueel.
Okay.
En ik vind eigenlijk dat we dat seizoen er nog bij pakken. 8 Grand Prix, dat is natuurlijk een totaal andere tijd. Onvergelijkbaar met nu.
Ja, ik vind het wel een beetje oneerlijk voor Alberto Ascari. Want... Oh, hij deed wel mee, sorry. Nou, dat jaar stond de Indy 500 ook op de... Was onderdeel van de Formule 1 kalender.
Ja.
En, ik dacht dat hij daar niet aan meedeed. Maar hij deed wel mee. Maar hij is in de 40ste ronde uitgevallen. Met de Ferrari.
En 2 van de 4. Ja, Mexico gaat waarschijnlijk sowieso lukken als er geen pech komt. En Abu Dhabi lukt ook. En dan is Las Vegas natuurlijk een groot vraagteken voor iedereen. En Brazilië, daar verwachten we veel van de Mercedes, toch?
Ja, goed.
Nou, dan gaan we daar nog de komende tijd op vooruitblikken. Gaan we ook eens kijken naar het volgende rubriekje.
Oh, nu moeten we al die mails nog gaan beantwoorden.
Jezus. Nee, ik wil eerst weten of er giga chaos gaat komen.
Oh ja.
Dus we gaan naar de weerman.
And how's the track?
Wet. New winters are wet.
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
Ja, we hebben het er eigenlijk niet over gehad, dus het lijkt erop dat het niet gaat regenen. Maar heb jij toch nog positief nieuws hierover?
Nou, anders was het waarschijnlijk wel eerder ter sprake gekomen.
Ja, dat denk ik trouwens ook.
Maar het blijft waarschijnlijk gewoon droog. 5-10% kans op regen iedere dag. En 25-26 graden, windkracht 2. Dus het weer is ideaal om in te rijden, maar niet heel erg spannend.
Ja, en Joost, je weet als Moeke niet... optimistisch is over die 10%, dan weet je, het gaat niet gebeuren.
Ik heb het woord moeson niet voorbij horen komen.
Nee.
Maar een moeson op 2200 meter hoogte kan ook niet, volgens mij.
Maar er is toch een giga-orkaan in Mexico?
Nou, niet daar.
Oh, niet daar. Mexico is groot, hè?
Ja, in Acapulco is het.
Ja, volgens mij wilde ook in wat ze.
Nee hoor.
Oh, dat dacht ik.
Oh. Nee, ik vroeg me wel af qua temperatuur. Want ik kan me nog wel herinneren dat Mexico, dat het ook wel behoorlijk kan schommelen qua temperatuur. Op bepaalde momenten van de dag. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de hoeveelheid grip. Ook zei, ik blijf erop doorgaan hoor, dat het moeilijk is om een band goed aan het werk te krijgen daar. Maar ja, temperatuurverschillen is iets natuurlijk, dat klinkt relatief weinig. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Qatar, hè, dag- en nachtrace. Maar dat speelt zeker ook in Mexico mee. Al is het maar een paar graden.
Ja, ik weet wel dat het daar, de temperatuur kan inderdaad wel heel erg verschillen. Ik ben er dan één keer geweest bij de Grand Prix. En het 's ochtends kan het echt heel erg koud zijn daar. En dan is het wisselt gewoon heel erg sterk inderdaad.
Ja, ik ga het gewoon ingaan. Maar die orkaan, ik zit me er toch heel veel snel live in te verdiepen. Dat gaat wel voor mega veel chaos zorgen. Maar dat heeft dus geen invloed op...
Volgens Weerplaza niet.
Ja, okay. Mexico is groot natuurlijk.
Ik ben de eerste die zal zeggen dat het voor giga chaos gaat zorgen. Maar ik heb me laten vertellen dat dat allemaal wel meevalt.
Ja. Ik denk de komende dagen gaat die orkaan echt het nieuws domineren. Nou, trouwens, dus genoeg nieuws aan de hand. Oké, dan gaan we door met...
Zo te zien zit hij ten zuiden van
Mexico-stad. Ja, precies.
En zo'n orkaan is langs de kust, dat hij snel uitdooft als het bovenland, of in ieder geval...
Kan.
Ga ik me niet aan wagen. Ik ben geen orkaan-specialist.
Oké, dan gaan we door met de luistervragen. Een speciale editie, het gaat namelijk over de sprintrace. We hebben het volk laten beslissen. Moeten we door of moeten we stoppen met de sprintraces? Het volk gaat het bepalen voor ons.
Ja.
Nou ja, ze hebben niks te zeggen.
Nul invloed. Maar,
maar de mening van het volk komt er nu aan. Ja, de discussie ontstond bij de terugblik. Joost is inmiddels gedraaid. Die is inmiddels een beetje tegen...
Teruggedraaid.
Teruggedraaid, 360 graden. Jij bent inmiddels tegen sprintraces.
Ja.
Hopin, ik heb begrepen dat het bij jou ook het geval is.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik was altijd wel een voorstander van lekker actie op de baan. En we kunnen ons allemaal nog wel herinneren dat je dan die vrije training had. En dan als het weer een beetje tegen zat of te warm was, dan ging niemand de baan op. Dan zat het publiek naar een lege baan te kijken. Dus ik dacht, het is op zich wel goed natuurlijk dat het meteen om de knikkers gaat. Hè, dat je gewoon meteen om resultaten draait en punten, noem maar op. Alleen ja, wat we natuurlijk hebben gezien in Austin, je zei het al eerder, was het natuurlijk heel erg jammer dat je naar een race te kijken die eigenlijk tot de laatste ronde best wel spannend is. En dan vervolgens is het een behoorlijke anticlimax. Dat dan degene, een van de hoofdrolspelers daarin, uiteindelijk afgekeurd wordt vanwege een non-conforme auto. Wat ook als je natuurlijk de tekst van de stewards leest, hè, in het bulletin,
ja,
na afloop van de race, het sprintrace format daar toch wel enigszins voor de schuld krijgt.
Ja.
Dat er maar zo weinig tijd is geweest om de auto af te stellen.
Oké, okay. Nou, dus ja, ook tegen dus een stem. Dan hebben we, ik kan niet alle meningen noemen, maar ik heb een paar mensen die een goede argumentatie hadden, heb ik ervoor genoemd. Onder andere Marco Slotboom, die is voor de sprintrace, net als jij, Moeke. Want alleen die purist vindt een vrije training leuk.
Nou ja, dat snap ik. Want ja, het is ook wel weer gewoon lang. En ik heb er ook nog over na zitten denken hoe het nou kon. Want ik ben fan ook van de vrije trainingen. Maar we hebben dit jaar zoveel races. En in het begin van het seizoen is het ook nog leuk. Ga je kijken, hoe zijn de verhoudingen? Hoe gaat dat zijn? Maar nu staat het eigenlijk altijd al bijna vast.
Dus die trainingen zijn niet meer zo interessant.
Het is iets minder spannend gewoon daardoor. We gaan nu naar 3 uur trainen kijken dit weekend. Ja, we weten al dat Red Bull snel gaat zijn. Vroeger was het nog spannend. Verstappen, is hij ontevreden of wat dan ook. Het boeit gewoon allemaal wat minder. Dat is het vooral.
Ja, maar
het seizoen loopt allemaal zo lang door.
Maar dit argument kan je ook zeggen van ja, er zijn al te veel races. En die sprintraces hebben er alleen maar nog meer races van gemaakt.
Ja, maar dan heb je wel meer spanning.
Okay.
Want dan heb je op vrijdag al die kwalificatie.
Of zoals
waar we ervoor gaan. En wat ook gewoon zo is. Die vrijdag hadden we een
Nu begint hij te wijzen. Nou gaat
hij gaat daar weer door voordat ik klaar ben.
Weet je van meningen van
mensen. Hij begint nu ook boos te worden.
Ja. Ja. Nee, maar dan gaat hij alweer over een ander onder, terwijl ik nog helemaal niet klaar ben. Maar wat ik ook nog wilde zeggen. Die kwalificatie op vrijdag.
Ja.
We hadden natuurlijk wel de top 4 zat binnen een tiende van elkaar. Hè? En dat komt gewoon omdat er maar 1 vrije training geweest is. Dat Red Bull niet de tijd heeft om alles te fine-tunen. Als ze 3 trainingen hebben, dan hebben ze alles weer op orde. Dan zijn ze gewoon meester in. Liggen ze weer heel ver voor. En dat is heel knap van Red Bull. Maar het maakt het ook wel iets minder spannend in de kwalificatie.
Of zoals Giel zegt, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Je hebt nu meer kans met een sprintrace om lineair te kijken. Want hij gaat zijn weekend niet helemaal omgooien voor de Formule 1, zegt hij. Ja, nu heeft hij meer mogelijkheden om lineair Formule 1 te kunnen kijken.
Wacht even, ik ben wel weer een boomer. Hè? Wat bedoelt hij met lineair kijken?
Ja, dat snap ik ook.
Gewoon live.
Oh, live.
Gewoon lineaire tv. Gewoon vroeger noemden niet we dat meer uitgesteld
gewoon,
kijken.
Vroeger noemden we dat gewoon live. Ja. Ja. Ja, nee, ik merk nu dat ik oud word.
Ja, sorry. Leo Scholder en Bart Eurlings hebben de mening dat zij nog wel redelijk voor een sprintrace zijn, maar tegen de Park Vermee-regel.
Ja.
Dus dat je daardoor, de mensen kunnen niks meer aanpassen. Terwijl ze natuurlijk ook, dat zei Bart en Leo ook van, ja, je kan ook de sprintrace nog als een soort longrun gebruiken.
Ja.
En dat weer toepassen op de race zondag.
Nou, dat moet ik er wel meteen bij zeggen. Dit is nog steeds niet het ideale format. Er moet nog aangetuned worden. Want ook als je bijvoorbeeld 19e rijdt of 18e, ja, je gaat nooit meer punten pakken.
Ja.
Misschien dat daar nog iets op verzonnen moet worden.
Nou, bijvoorbeeld Henk-Jan van Eyck. Nu komen alle tegenstemmers. 90% van onze luisteraars was tegen.
Ja, we waren er echt niet zoveel serieus hoor.
Hoe weet je dat?
Dat heb ik geturfd.
Nee joh, ik geloof
dat was 89%
van de mailers.
Van de mailers.
Ja, oké.
Ja, 89% was tegen. Onder andere Henk-Jan van Eyck, die zegt, ik zou wel gewoon een normale vrije training op vrijdag willen. Dan zaterdag gewoon de sprint, die is half voor.
Dat kan niet. Dat kan niet.
Nee, die heeft een suggestie. Dus zaterdag,
hybride formaat, hè?
Ja, zaterdag dan de sprint shootout en de sprintrace. En dan zondag nog in de ochtend nog even de kwalificatie.
Nou, vind ik geen raar idee.
Om het aan te passen.
Heel top. Want dat heb ik ook op zondag. Ben je ook alweer die kwalificatie vergeten van vrijdag. Ja. Denk je van, oeh, wie stond er ook alweer op?
Ik moest letterlijk de startgrid er even bij zoeken.
Ja.
Niet voor de pole, dat wist ik nog wel, maar...
Ja. Vuur er maar op.
Ik heb hier weinig op te vuren. Ik vind het wel goed om een keer te proberen.
Ja, nee, Martijn Bruil, die zegt bijvoorbeeld, kijk, het is een teamsport. Het gaat tussen de constructeur en een rijder. Hij zegt, nu wordt de rol door de sprintrace van de engineers en de rest van het team geminimaliseerd, omdat de auto vrijdag al in Park Vermee moet.
Vind ik een mooie veropin.
Mm-hmm.
Wat vind je daarvan, Hopin?
Ja, nee. Nou ja, Patrick, ik wilde niet reageren, want ik wilde Patrick niet onderbreken, want ik wilde niet de vinger ook naar mij gewezen krijgen.
Nee, maar, er zit zo in Hongkong, die vinger.
Ja, precies. Ja. Voor je het weet, dan staat hij voor de deur. Nee, maar je gaat gemakshalve natuurlijk vanuit dat, oh ja, als ze meer tijd hebben, dan is Red Bull nog veel sneller. Dat is natuurlijk niet per definitie zo, want wie weet, weet een team als Ferrari of Mercedes wel relatief meer snel te vinden. En daarnaast is het denk ik wel zo, ik vind het persoonlijk een beetje tegen de spirit van Formule 1 ingaan.
Ja, dat is waar.
Dan heb je dus gewoon 500 man op zijn fabriek zitten.
Ja.
Die bezig zijn om de laatste 100ste dat ene extra puntje downforce te vinden in die auto. in de windtunnel en in het ontwerp. En dan vervolgens op het circuit catch je er maar eigenlijk iets op wat veilig is, omdat je niks meer kunt afstellen daarna. Je kiest voor een goede middenoplossing waarmee je zeker weet dat je de plank niet helemaal mis gaat slaan, maar het uiterste weet je er ook niet uit te halen. Dus ik zei het gaat een beetje tegen de speers van Formule 1 in.
En denk ook eens aan de Mick Schumachers en de Antonio Giovinazzi's van deze wereld.
Die moeten wel oefenen.
Nee, normaal zitten die van vrijdag op zaterdag in de simulator.
En
nu zaten ze gewoon een beetje thuis.
Ja.
Ja.
Of zoals Willem Lans zegt, het is een beetje, ben je nou de sportman of de toeschouwer? En hij is dan toch wel de sportman, want die vindt ook, bij Formule 1 hoort ook het observeren, het oefenen, het trainen, het afstellen. Dat hoort bij Formule 1.
Ja.
En als toeschouwer heb je meer spektakel met een sprintrace, maar hij wil meer dat zien. Daar staat Formule 1 voor.
Nou ja, maar iedereen beleeft die sport natuurlijk ook op een andere manier. Dus je gaat nooit iedereen tevreden stellen. Net als dat Patrick Moekes, goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Er zal gerust een groep zijn die dat leuk vindt. En er is een groep die vindt het niet leuk. Nee, kan me het ook niet voorstellen. Maar ja, dat is toch meerdere wensen. Ja. Dus ze kunnen niet iedereen bedienen.
David van der Brand zegt, wat maakt nou bij voetbal een WK-finale zo bijzonder?
Die zijn vaak helemaal niet bijzonder. Dat is altijd zo.
Dan kan je de laatste WK-finale nog herinneren.
Wat maakt een Olympische Spelen zo bijzonder?
Het is één. Het is de zeldzaamheid.
Oh, het is zeldzaamheid. Het is één keer in de 4 jaar. En hij zegt de zeldzaamheid.
1 Grand Prix per 4 jaar.
Ja. Nou,
dat maakt Le Mans bijvoorbeeld bijzonder. 1 keer per jaar. Dat vind ik het leuke eraan.
En dat zie ik ook nog wel als voordeel voor Zandvoort. Als dat daadwerkelijk in zo'n relatiesysteem komt, dat je weer even denkt, oh, we komen weer eens naar Zandvoort. In plaats van, oh, daar zijn we weer. Dat, tenminste, over een paar jaar kan ik me voorstellen dat we een beetje ook. Toch?
Ik hoop dat je mailbox groot genoeg is, Bas. De mail die je nu gaat krijgen.
Ja.
Wat heb je nou gezegd?
Het is natuurlijk wel bijzonder, toch?
Dat staat me ook een beetje tegen van die vele races. En daar betrap ik me nu echt wel een beetje op. Het is zoveel allemaal.
En jij bent echt een liefhebber.
Ja. En ik ben echt een liefhebber. En ik was altijd de week aan het aftellen totdat we weer naar Melbourne gingen. Dat je weer je wekker kon zetten voor een Grand Prix. En ik merk toch al de laatste 2 jaar dat iets... iets minder
wordt. Ja, maar dat komt ook gewoon omdat de spanning wat minder is.
Ook.
Ik heb nog een vergelijking die slaat op Joost. F1, die komt van Rob Alving.
Ja.
F1 is net als pannenkoeken eten. Te veel is het niet meer zo lekker.
Jij weet toch dat ik helemaal niet zoveel eet? Dat zeg je altijd.
Oh.
Ja. Oh. Ja, probeer je nou gewoon weer een beetje...
Wat een leuk grapje van Rob.
We noemden niet op mijn naam.
McDonald's had gerefereerd op bier. Hè?
Ja. Ik ga even mailen met HR.
Dat kan niet meer in deze tijd.
Dit is gewoon kan het vetje.
Ja, eigenlijk wel.
Joost, kijk me eens aan.
Nou, ik hou wel van pannenkoeken. Wie niet?
Sorry. Ja, het is wel zo. 1 pannenkoek is heel lekker. Maar als je er heel veel hebt, word je ook een beetje misselijk van. Hmm. Misschien worden we een beetje misselijk van die sprintraces.
Nou,
je moet wel variëren. Je moet niet elke keer hetzelfde op je pannenkoek doen.
Maar ik ben toch. Jullie vinden niet dat zo'n weekend dan wel erg lang duurt met die trainingen en dat. Het is nu. Kampioenschap is beslist.
Ik zei de vorige keer, ik moet vaak op vrijdag werken. Dus ik mis die vrije trainingen sowieso. Ik kijk het altijd terug in de samenvatting. En soms kan ik live kijken. Maar voor mij draait het wel om de zaterdag en de zondag.
Maar hoe is het voor een coureur zelf?
Hoop in. Wat zou jij willen? Zou je heel vaak nog een vrije trainingtje willen of een sprintrace?
Nou, ik denk dat een normaal format voor een rijder veel prettiger is natuurlijk.
Vindt Max Verstappen ook, hè?
Ja, maar het leuke... Kijk, natuurlijk is racen gaaf. En uiteindelijk is het zo, daar draait het om, want daar worden de punten in verdeeld. En het is leuk om met andere coureurs op een baan met elkaar te vechten, hè, om posities. Maar wat ook echt heel gaaf is voor een coureur, is gewoon in een kwalificatie... op de ultieme limiet van zo'n auto met weinig brandstof, grip, net op dat randje van de grip balanceren, zo'n snelle bocht door te gaan. Dat is ook ontzettend gaaf. En hoe je het ook bent of keert, met een uur vrije training, heb je dat gewoon niet. Tuurlijk, het zijn allemaal de beste coureurs ter wereld en ze kunnen allemaal naar de limiet toe rijden, maar als je gewoon net wat meer vrije training hebt, is het A, gewoon voor qua gewenning van een circuit, op het circuit dat je rijdt, je net wat makkelijker als coureur qua rijden de grens weet te vinden. En natuurlijk ook qua afstelling. Want uiteindelijk gaat dat samen, hand in hand.
Ja, en mensen komen toch naar het circuit ook om die auto's in optima vorm aan te zien.
Zo is het ook.
Nou. Persoonlijk vind ik dat niet helemaal... Nee, maar dat is... Ja, ik ook wel. Maar persoonlijk is het zo dat je natuurlijk... Dat is niet helemaal een valide reden, vind ik. Omdat je... Ik zeg altijd zelf... Je hebt van die mensen die dan langs de baan staan en zeggen... Oh, maar kijk, die auto gaat zo snel de bocht door... Sorry, maar met het blote oog kan je niet zien of een auto 250 Of 255 de bocht doorgaat.
Nee, dat niet. Maar als een auto bijvoorbeeld maar één training heeft gehad en je hebt bijvoorbeeld gewoon onderstuur in die auto, dan hoeft dat niet zo te zijn. En dan zit dat er wel in. Weet je wel, dat vind ik dan toch. Je kijkt niet naar de auto. Het is net als een voetballer die met een beetje een enkel blessure voetbalt, zeg maar dan. Weet je wel, dus dat.
Ja.
Over voetbal gesproken, de laatste dan. We hebben nog zoveel meningen van Koen Paanakker, Michiel Klingeman. Ik kan wel doorgaan.
We gaan er niet langer over discussiëren dan een sprintrace zelf duren, hoor.
Nee. Freek Gevers zegt nog: kan je één andere sport noemen waarin de teams een dag voor de wedstrijd even bij elkaar komen om alvast een mini-wedstrijdje te doen?
Mooi.
Het is echt, ja, net maakten we voor de uitzending al een vergelijking.
MotoGP.
Ja, het is alsof je Ajax Feyenoord hebt, maar dat ze op zaterdag alvast een kwartiertje gaan voetballen. En dan weet je al, Feyenoord gaat hoog druk zetten. Ajax kan het niet bijbenen in deze situatie. Uh-huh, ja, moet je nou wat ik zeg. En dat vindt hij ook gewoon, dan zie je de verhouding al. En dat vindt hij gewoon jammer.
Ja, nou laatst hadden we dat.
Ja, klopt. Dus, dat hadden we dus in Amerika.
Ja, toen. Ja,
maar dat zegt Verstappen zelf toch
Feyenoord. Ja, Ajax Feyenoord, ja. Ja,
dat is Verstappen's belangrijkste argument inderdaad.
Precies.
Dat hij al vindt dat de spanning weghaalt voor de zondag. En dat is eigenlijk ook wel een beetje zo.
Ja, alleen nu door dat remprobleem was dat afgelopen weekend dan niet zo. Maar in grote lijn heeft hij daar gelijk in. Ja, zeker.
Maar de Formule 1 is er ook nog niet tevreden over, hoor.
Nee, want ze zijn Motorsport bracht gisteren het nieuws dat ze zijn er wordt onderzocht of er een reversed grid kan gaan komen. Of er een apart kampioenschap voor het sprintweekend moet gaan komen. En er moet dan bijvoorbeeld een moet prijzengeld aan verbonden zijn. Om het daardoor spannender te maken.
Ja.
Ja, maar spannender hoe? Hoe bedoel wil je dat gaan bereiken met prijzengeld?
Dat mensen dus geld kunnen verdienen. En dan moet daar Verstappen wint een miljoen. In een apart sprintrace kampioenschap.
Ja, maar het is niet zo.
Lijkt mij helemaal niks.
Nee.
Nee, niemand volgens mij. Maar reverse grid, laten we daarover inzoomen.
Ja, maar dat gaat niet gebeuren. De reverse grid.
Ook dat niet.
Gaat nooit komen.
Liberty Media draait met name om geld.
Ja.
Denk je niet dat ze dan dit toch gewoon gaan doen?
Hoe denk je dat alle sponsoren van Mercedes en Red Bull en zo het vinden dat hun auto opeens achteraan moet staan, reglementair?
Nou, je krijgt misschien wel meer airtime. Dat zie je in al acties. Want hoe vaak is Verstappen nou in beeld geweest tijdens die sprintrace?
Ik denk dat Bybit van Red Bull prima.
Ja, maar je
Verstappen wel zien inhalen.
Je hebt dus een hele fabriek en alles. 1600 man werkte bij Red Bull. Ja. Alles. En dan moeten die auto, om die auto zo optimaal te krijgen, dan moeten ze achteraan starten. Dat vind ik een beetje indruisend tegen de competitie.
Over die reverse grid. Ik snap ook dat de puristen zeggen, moeten we niet doen. De coureurs dat ook allemaal niks vinden. Maar er wordt al zo ongelooflijk lang over die reverse grid gesproken, dat ik nu ook zoiets heb.
Doe het nou
even één keertje, dan zien we of het...
Ja, natuurlijk wordt het leuker. Maar dan wordt het wel...
Niet, en dan ben je van die discussie af.
Dan wordt het wel weer leuk.
Het wordt het wel... Ja, nee, ik denk dat het wel gaat werken, dat wel. Maar je gaat wel... Dan ga je wel erg ver van competitie af. Dan ga je inderdaad een beetje formule-achtige
praktijk. Ja, dat is waar. Maar je moet altijd dan eerst een Yuki, eerst een Albon en Gasly Ocon voorbij. Dat is altijd leuk.
En Magnussen.
Maar iedereen moet... Nee, maar waarschijnlijk wordt de top 10 dan omgedraaid. Ik kan me niet voorstellen dat Verstappen echt vanaf P20 gaat beginnen.
Geen idee. Nou ja, dat moeten ze dus uitvogelen. Ik denk dat de Formule 1, dat denk ik, dat is zo. Die zijn er nog mee aan het knutselen, gewoon om het sprintformat nog... aan te passen. En ik denk dat dat in de loop naar volgend jaar ook wel gaat gebeuren.
Ja, ik geloof daar ook heel erg in. Omdat het allemaal om geld draait, Joost.
Nee, dat snap ik. Maar ik vind, er is zoveel weerstand tegen reverse grid.
Ja,
dat,
van de teams, ja. Oké. Okay. Het is een mega lange podcast.
Maar wel leuk dat we alle luisteraars zo betrokken zijn. Ja, het maakt toch wel wat los.
Ja, echt. Want ik heb echt de helft niet genoemd. Zeker niet de helft. Dus dank je wel daarvoor.
En dat heb je binnen een half uur allemaal gelezen.
Ja, ik heb heel veel reacties ook niet voorgelezen. Ook Luc Morel zegt, het kost me gewoon te veel tijd. Formule 1.
Kan ook.
Ja,
dat is natuurlijk wel. Kijk, voor ons is het ook ons werk, gelukkig. Maar ik snap, als jij gewoon een normale baan hebt, heb je ook niet de tijd om alles te gaan zitten kijken op een vrijdag en die kwalificatie.
Nou,
en daarom moeten we ook niet.
Ik zal je vertellen, ik had een race afgelopen weekend.
Ja.
En de sprintrace was om 3 uur of 4 uur 's nachts. En hetzelfde geldt voor de Grand Prix.
Ja.
Ja, ik heb dat allemaal achteraf natuurlijk moeten terugkijken.
Dat is
best wel veel tijd.
Ja, ja klopt.
Ja, oké, daar ga je ook. Kijk, hoop in is het levende bewijs. Mannen, we gaan tijd... Ik heb normaal ook nog luistervragen, maar die slaan we even... Dit hoorde erbij.
Ja, eens.
Tijdlozere vraag komt de volgende keer alweer. We gaan door met de voorspelling in het nu.nl GP-spel. Ja, als we het toch nog even over mailtjes hebben. We waren inderdaad zondag het GP-spel niet vergeten. Maar de uitslag was niet geüpdate door de disqualificatie. We krijgen ook in één keer gewoon 10 mailtjes daarover van mensen die... Waar is het GP-spel?
Ja, maar ook van mensen die zeggen dan... Ik doe zelf niet mee, maar ik heb het GP-spel wel gemist.
Ja, ik dacht echt dat het meest gehate onderdeel van de show was. Maar
ook hiervan voor geld waarschijnlijk dat een deel het wel leuk vindt en een deel het niet leuk vindt.
Nou, we gaan er wel heel doorheen. We hebben namelijk wel een andere weekwinnaar gekregen. Dat is wel zuur voor degene die Vorige week, ja, ik weet niet meer wie dat was, maar...
Ja, nou, ja. NE94 had een team met Lando Norris, Verstappen, Sainz, die daar dus een podium plaats door kreeg. En Tsunoda.
Ja, het is geen Hamilton op het podium. Was een van de weinigen.
Nee, ja, goed ingeschat. Ja, klasse perfect. Gedaan, ja, ja.
Ja, die is dus uitgenodigd voor de theatershow op 27 november in het AFAS Theater in Leusden. Kaarten kan je kopen via shop.nu.nl.
Ja, en de weekwinnaars, die krijgen binnenkort allemaal een mail van ons met... Een code waarmee ze de twee kaartjes kunnen bestellen.
Ja, na de show gaan we er even naar kijken. Of na deze uitzending. Voorspellen. Laten we met hoop in beginnen. Die mening neem ik het meest serieus.
Minst of meest?
Meest natuurlijk. Ja, Joost, die kijkt me gelijk raar aan.
Nee, ja, nou ja. Je bedoelt achter Verstappen, dus voor plaats 2 en 3.
Ja, inderdaad. Wie wordt 2 en 3?
Ik denk persoonlijk dat Mercedes en Ferrari het best wel goed zullen doen hier. Dat gevoel heb ik. Ik weet niet waarom. Hm. Dus zullen we dan voor Hamilton 2 gaan en Sainz 3?
Ik vind het allemaal prima, hoop in. Ja, we komen er toch nooit op terug. Nee, maar mensen hebben een beetje een idee aan welke richting je moet kijken, toch? Ook voor het GP-spel handig. En dan de mening die daarnaast meest serieus is. Die van mezelf. Nee, Boeken.
Verstappen. Ik denk toch dat Ferrari wel weer sterk terugkomt. Leclerc gun ik weer zijn podiumplaats. 2 en dan Hamilton toch 3. Nou, wat hij zijn plek kwijtraakt in Austin.
Juist.
En McLaren? Nee, te veel langzame bochten, denk ik ook. Ja, nee, ik denk Hamilton 2 en Russell 3. Okay. Ik denk dat Mercedes het sterkste na Verstappen is.
Oké, ik denk Perez 1, Verstappen 2, Hamilton 3.
Misschien valt het wel een keertje goed voor Perez.
Ja. Ja, ik dacht, ik doe het gewoon en dan kan ik later op terugkomen.
Dan komen we er opeens al op terug.
Ja, dan komen we er 100% op terug. Ja. Ja, of je nou Sainz of Norris of 3 hebt. Ja. Maar in ieder geval wel, kijk, we doen dit ook vaak, voor de duidelijkheid, om McLaren, ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat zei je dus niet, je hoeft ze niet op het podium te verwachten.
Nou, ja, maar in Austin hadden ze ook hele lage verwachtingen, eigenlijk ook omdat daar veel langzame bochten zijn en niet heel veel snelle bochten. Eigenlijk hetzelfde verhaal als hier, en daar waren ze toch relatief, Norris was relatief goed. Piastri, okay. Merkwaardig slecht weekend, had natuurlijk wel die aanvaring in de race, maar ook daarvoor ging het al niet lekker. Nee. Maar dus nee, die verwacht ik niet echt vooraan. Nee.
Oké, okay. Nee. Daarvoor is deze rubriek altijd heel handig. We gaan hem eindelijk afronden. Na ruim een uur, een van de langste uitzendingen van het seizoen.
Er was niks te bespreken, zeiden we vooraf. Ja,
nou, ik zei juist heel veel, we hebben een bomvol draaiboek.
Oh ja, heel goed.
Dat kan wel zo uit.
Hadden we een draaiboek dit keer?
Ja.
Was schijnt altijd een draaiboek te hebben.
Ik heb hem nog nooit gezien, maar hij schijnt te bestaan.
Ik hou nu mijn laptop omhoog. Kijk hier, je allemaal meningen van mensen.
Nou ja.
Je hebt helemaal, ja,
goed,
vol.
Goed bezig.
Ja. Oké, dat was hem. Heb je nou nog vragen voor ons? Niet te veel. Kan het naar podcast@nu.nl. Is inmiddels een dagtaak geworden. Je kan ook nog abonneren via Spotify. En dan zou ik zeggen, we zijn er zondagnacht weer. Bij de terugblik op de Grand Prix van Mexico. Ja, dat wordt weer een nachtdienst voor ons.
Lekker. Ik ga niet klagen over dat soort dingen.
Zeker niet. Nee. Heel veel zin in. Hoop in, dankjewel weer.
De enige die je daarover klaagt, moet ik overtuigen.
Ja, dat klopt. Ja. Nadat hij een kapsalon op de redactie heeft gegeten.
Ja. Omdat hij dan weer te veel... Hij eet altijd te veel, ik niet.
Nee, dat is wel waar. Nou. Ja. Nou, Joost, geniet van je pannenkoeken. Hoop in, dankjewel voor jouw tijd. En dan zijn we er zondag weer.
Ik rol ze lekker. Ja.
Doei.
Daag.
Hoe eet jij het liefst pannenkoek, Joost?
Met stroop en bacon.
Bacon?
Ja, door bacon. Ja? Pannenkoek met spek, dat is toch niet zo
raar? Ja. Ja, klonk eigenlijk minder gek dan dat je...
Ja, nee, maar op een gegeven moment kan alles belachelijk maken.
Ja, je verwacht gewoon altijd een antwoord met gewoon poedersuiker of, nee, ja, met of stroop.
Appel.
Appel is ook lekker.
Rozijnen.
Ja, pannenkoek is een Nederlandse oude cuisine, is dat, joh.
Ben je niet van hartige pannenkoeken?
Nee.
Ik neem altijd een hartige pannenkoek.
Nee. Vind ik, nee.
Hebben ze in Hongkong eigenlijk pannenkoek, hoop in?
Nou, niet zoals in Nederland natuurlijk. Nee. Ik neem wel eens die pakken mee met die pannenkoekenmix in Nederland.
Uitstekend.
Ja, echt waar, joh.
Koopmans in het vliegtuig mee.
Inderdaad, Koopmans. Ja. Beetje melk erbij, 2 eieren erin.
Huh? Sta je bij de douane, wat moet je met al dat poeder?
Ja, zo'n beetje riskant.
U komt uit Amsterdam.
Ja, pannenkoeken. Ja.
Koopmans, ja, hoe is dat?
Ja.
Leg dat maar eens uit. Hè?
Wat een niveau.
Ja.